Goedemorgen. Ik ben dus al vroeg op vandaag, omdat ik al bij onze vrienden van de regionale omroep hier heb gezeten.
In het mediaforum. Ik dacht dat je voor je gezin moest zorgen.
Nou, dat ook, want dochter is ziek geworden en nu weer beter, geloof ik. Las ik net op de app. Ja, zeg, dat gaat heel veel bij kinderen.
Je hebt verder geen contact met haar gehad de laatste dagen. Ik las op de app dat mijn dochter beter is. Jullie hebben het goed verdeeld thuis, hè?
Ja, maar ik was uit huis dus. En nu, ja, zie vanochtend. Nu zie ik dat het weer goed gaat, volgens mij. Dus, ja.
Want je was bij de lokale media bezoek.
Regionale media zelfs. Ja, wel een niveautje hoger.
Sorry.
Ja. In het mediaforum.
Ja, bij het Vinoort.
Het Vinoort, ja. Hartstikke leuk.
Wat is mediaforum?
Nee, het is niet echt een mediaforum. Dat zegt onze showbiz-verslaafde Alexander Weber, zegt dat steeds. Het was gewoon een nieuws. Ze hebben een nieuwspanel dingetje op de vrijdagochtend. En daar word je dan voor uitgenodigd. Ja. En dan zeg je daar eens ja tegen.
En waar mocht je over?
Wij gingen het hebben over de situatie in Ter Apel. Dat gaat natuurlijk ook na aan ons hart. Het feit dat daar dus nu de 2000 asielzoekers wordt overschreden. En er dus nu een dwangsom betaald moet worden. Het ging over zonnepanelen en de salderingsregeling. Mm-hmm. En het ging over het onderwerp waar we ook vandaag over gaan spreken. Over de, wat vindt u leuker? Het boerenprotest of het klimaatprotest?
Ja, wat steunt u meer? U houdt van fruit, appels of peren? Nu kiezen.
Ja, framboos.
Echt vermoeiend, vond ik het. Maar want uiteindelijk, dacht weer, hoezo moeten we hier tussen kiezen en waarom kunnen we niet kijken naar wat ons bindt? Maar uiteindelijk heeft de NOS en RTV Noord bijvoorbeeld daar opdracht voor gegeven voor zijn onderzoek. Ja, waarom doen ze dat?
RTV Noord, de regionale omroepen, NOS dus blijkbaar niet, zei Edwin Pasveer.
Oh, ze stonden wel in het lijstje.
Ja, ik weet even niet hoe het zit. Doet er even niet toe. Nou ja, hij zei dat het juist ook wel ging om te laten zien dat er dus verschillen zijn die eigenlijk er niet zouden moeten zijn. Dus eigenlijk exact jouw punt volgens mij. Wel een ingewikkelde manier om dat aan te tonen. Ja. Dan eerst heel erg de verschillen benadrukken en dan zeggen, nee!
Zie je wel.
Ze moeten
wel
er niet zijn.
Zie je, dus ze zijn er, maar ze moeten er niet zijn. En dat hebben jullie nu ingevuld.
Ja, goed.
Maar het is echt polariserend.
We gaan er ook over praten zo meteen met Lianne Levy, correspondent van NRC.
Ja.
Voordat we dat gaan doen en we nog meer gaan praten over waar we vandaag over gaan praten, nog even terugkomen over op de aflevering van vorige week. Hè. We hadden natuurlijk een spannend eindgesprek met Lotte Houwing ten Katen over het gezin.
Ja.
Waar ik niet de hele week, maar in ieder geval dat weekend nog veel over nagedacht heb.
Ja.
En niet zozeer eigenlijk over de stellingsnamen of de oplossingen, maar meer toch over de toch wat. Vond ik althans, maar goed, ze kan het nu niet tegenspreken. Misschien luistert ze, maar ze kan niet reageren. Cynische opvatting die ze doorliet schemeren over alles is politiek.
Ja, maar dat is toch feminisme 101, ja, maar ze zei dat zo is?
Kan ook, maar ze zei ook bijvoorbeeld. En dus daar heb ik nog veel. En dan, sorry, dan ben ik klaar om met mijn betoogje. Dan heb ik nog langs over nagedacht namelijk. Toen zei ze ook nog van, ja, bijvoorbeeld, zoals bij jou bijvoorbeeld het zogenaamde warme gezin thuis. En dat vond ik zo'n rare opmerking. Want als het zogenaamde warme gezin thuis, als dat je houding is tegenover hoe het is, dan snap ik inderdaad wel dat ook alles politiek is. Terwijl ik denk dan, maar goed, misschien ben ik heel naïef, dat zei ik vorige week ook al, het kan toch ook gewoon echt warm zijn?
Ja, maar ik snap vooral niet zo goed dat jij een probleem hebt met deze dingen, terwijl dat de standaard is. Het wordt namelijk op geen enkele manier bedreigd, die manier van denken. Het is de standaard in Nederland dat we op die manier zijn. Of dat we op die manier het privéleven blijkbaar inrichten. Als je een vriendin van me, die stuurde me nog een bericht uit. Waarbij ze zei dat in de universele verklaring van het recht van de mens uit 1948. Daar staat ook dat het gezin de basisunit van de samenleving is waar alles op gebouwd wordt. Mm-hmm. Ja, en ik vind. Ik heb juist. Ik heb veel nagedacht over vorige week en ik dacht. Ik vind juist ook hoe jij daarnaar kijkt. Ik vond het best behoudend hoe je daarnaar kijkt.
Ja, volgens mij, ik denk dat er steeds een soort van dingen naast elkaar gelegd worden die niet naast elkaar gelegd moeten worden. Want ik denk namelijk dat het niks te maken heeft met het feit dat ik daar behoudend in ben. Want ik pleit zeer voor dat het eigenlijk geen van mijn pad schrappen ze dat uit de universele verklaring van de rechten van de mens, bij wijze van spreken. En als jij alleenstaand bent of je hebt een gezin in een hele andere samenstelling, dan is het evenveel waard dan het standaard gezin. Ik vind ook dat er geen extra rechten zouden moeten zijn voor mensen die in een gezinssituatie leven, et cetera. Dus laat het duidelijk zijn dat ik daarin echt niet een soort van enorme conservatief wil zijn. Ik denk dat het mij erom gaat dat het raakt mij misschien daarom persoonlijk, dat het voor mij in mijn leven of in ons leven ontzettend waardevol is in de drukte die we hebben, dat het een soort van veilig bastion is. En
ja, maar jij wordt daar ongeveer nooit in geraakt. Ik word daar constant in geraakt, toch?
Dat kan,
en zo iemand als Lotte wordt ook constant aan ingeraakt. En ook als jij bijvoorbeeld, wat je zei over de Partij voor het Gezin, daar zei je, nou, dan ga ik die oprichten.
Partij voor het Vrijgezel, zei.
Nee, jij zei een Partij voor het Gezin. En daarmee zie je, denk ik, voor het gemak maar over het hoofd. En ik snap ook wel dat dat een grap is, maar dat eigenlijk elke partij voor het gezin is. Zeg maar, elke partij staat daarvoor. En als je dan vervolgens zegt, ja, een Partij voor de Vrijgezel of voor de eenling, dat is misschien wel het meest trieste wat er is. Dat is dus, denk ik, precies wat er gebeurt in de samenleving. Dat er op zo'n manier naar gekeken wordt. En dat het gezin dus als iets heel veiligs wordt gezien. En misschien wel ten koste van alles beschermd moet worden. En terwijl het dus gewoon de standaard is. En jij, ik snap dat je zegt, ja, dan worden dingen naast elkaar gelegd die misschien niet naast elkaar gelegd hoeven te worden. En jij zei ook vorige week in de podcast, ja, we moeten ook zorgen dat we de rest van Nederland niet vervreemden bijvoorbeeld links. Door dit soort denkbeelden te hebben. En we moeten
maar je mag
aan
hebben.
Het gezin. Ja, maar,
hallo.
Ja, nee, dat snap ik. Ja. Alleen ik denk wat heel belangrijk is aan het punt wat Lotte maakte, is dat we het dus wel in ons privéleven ook hierover kunnen hebben en misschien wel moeten hebben. En zeker in onze eigen kring. Want ik ken heel veel mensen die zeg maar dus zeggen, of die heel erg naar buiten zijn, of links en activistisch. Zeggen te zijn en daar misschien over posten. En dat, maar dat is het dan ook. En die van binnen een soort van aardsconservatief leven leiden en daarmee het voor andere mensen, zoals voor Lotte en in zeker in veel mindere mate voor mij, het leven echt wel moeilijk maken.
Dat snap ik, maar ik wil dat dan tegen. Dan moeten we ook door, want anders gaan we nu, als we een soort van echte podcast maken.
Ik denk wel dat het een belangrijk gesprek is om te voeren. Ja. Ook omdat ik er best wel veel reactie op heb gekregen.
Maar dan wil ik tot tegen.
En Lotte ook trouwens.
En die heeft daar heel veel reacties op gekregen. En dat heeft er weer toe geleid dat ze van social media af moest, las ik ook.
Volgens mij. Op haar stuk, maar ze heeft ook op het gesprek van ons reacties
heel goed
gehad.
Ja. Ik wil ook zeggen dat volgens mij zijn we allemaal op zoek naar een soort van, ieder op zijn eigen manier, naar iets wat een soort van rust of zingeving geeft. Toch? Dat is toch ook zo? Ieder op zijn eigen manier. Toch?
Ja, je wilt dat hebben ten diepste. Ik ben wel juist op zoek naar een verbreding of een verandering van dat is. Nee, maar ten diepste
ook,
wil je dat.
Ja, maar je bedoelt even, het is niet omdat we nou elkaar niet persoonlijk moeten aanvallen, maar jij doet ook yoga omdat je ook rust zoekt, toch?
Zeker.
Goed.
Of het lukt is de vraag.
Het is de vraag. Ik denk, zeg maar, en daar ging het mij om, want al deze politieke analyses die onderschrijf ik zeer. Mocht er een luisteraar denken dat je in één keer met een conservatieve Bram Douwens te maken hebt, volgens mij helemaal niet.
Links in de streets, conservatief in de sheets. Hè, Bram?
maar voor mij is dat, zeg maar, en dan zeg ik ook, het is persoonlijk, zeg maar. Het is niet, dan is het ook niet politiek, want ik denk als we de politiek gaan beschouwen, dat ik het helemaal eens ben met Lotte en met jij. Maar persoonlijk is dat voor mij, is dat aspect aan mijn leven, persoonlijk, geeft dat rust en zingeving. En dat geldt ook voor de mensen die onderdeel zijn van het vrij kleine gezin dat ik heb. Dat weet ik, heb ik ook over gesproken natuurlijk, aan de hand van de gesprekken die wij gevoerd hebben de afgelopen week.
Nou.
Dat geldt voor mij. En daarom reageer ik daar zo op. Dus ik heb het, en daarom raak ik wat geprikkeld als ik merk dat er een soort van cynisme of wantrouwen ten opzichte van die positie van mij ontstaat. Maar zo heb ik het dan geïnterpreteerd en ervaren.
Ja, zo heb ik dat gevoeld. Zo fragiel ben je.
Zo fragiel ben je op zo'n moment.
Ja, en ik denk dan juist weer dat het persoonlijke dus gewoon altijd heel erg politiek is. En dat kan je dan ook cynisch vinden wanneer dat jouw positie misschien op die manier bedreigt. Maar daar moeten we dan gewoon mee kunnen leven, denk ik. Hè?
Ik had ook al mee.
En ik vind het wel, en ik ben heel blij dat we het gesprek hebben gehad. Het heeft voor mij in ieder geval heel veel.
Heeft ze nou ook echt vond ze het ook, is het ook goed voor haar geweest? Of heeft ze alleen maar nu hinder ervan ondervonden? Want dat idee had ik nu een beetje toen ik haar bericht op de social media las deze week.
Nee, het is altijd een beetje van beide natuurlijk. Ja. Zo'n artikel. Uiteindelijk denk ik dat het bij haar ook heel veel gedachten bijvoorbeeld over het gedrag van linkse mensen intern, extern.
Maar het gezin is toch niet. Maar ik wil. God ja, wat ik kan niet heel lang over
praten. Bijvoorbeeld.
Het is toch niet rechts om voor het gezin te zijn?
Nee, maar het is.
Of conservatief om voor het gezin te zijn.
Nee, maar je kan wel aan de ene kant dus naar buiten heel erg links praten. Terwijl bepaalde waarden in het gezin wel conservatief te noemen zijn. En dat je dat heel erg voor staat. Maar misschien kunnen we het ook wel hierbij laten.
Denk je dat ik dat doe?
Ja, een klein beetje.
Maar wat dan? Wat dan zoal?
Nou, ik denk alleen al... Jij trekt sommige dingen uit het politieke, terwijl ze dat daadwerkelijk wel zijn. En bijvoorbeeld als je het over de achternaam van je dochter hebt, dan snap ik dat jullie die keuze bewust maken. Maar dat is alleen maar in jouw geval zo. In heel veel gevallen niet zo. Dus we zullen veel van die dingen politiek moeten maken. Ja. En dat is gewoon tweede golf feminisme.
Dit is een goed punt dat je nu aanhaalt.
Want... En daar kunnen we denk ik ook zeker bijvoorbeeld een keer met Lynn Berger, maar ook met andere mensen over bellen.
Eveline van Rijswijk, politicoloog, politiek commentator ook, presentator. Appte mij ook naar aanleiding van het gesprek dat we hadden met Lotte Houwing ten Kaat. Heeft veel losgemaakt dit gesprek blijkbaar, heel goed. En die vertelde mij dus vanaf 1 januari dit jaar het mogelijk is om kosteloos je kind een dubbele achternaam te geven.
En dan lijkt ze in jouw geval net van adel.
Daarom.
Met een dubbele achternaam. Ja. Dus ga je dat doen?
Ja. Nou ja, we hebben het meteen op tafel gegooid. Dat weten we nog niet, maar we gaan er wel over nadenken. Zoals ik al vorige week al zei, van mij betreft is dat prima. Want ik wil dat ik niet heel erg aan mijn eigen naam vasthoud. Helemaal niet. Evelien had nog iets willen inspreken. Dat is denk ik even niet gelukt. Misschien dat we haar ook even kunnen bellen nog een van de komende weken. Want dat is ook een heel goed initiatief. En misschien gaan we dat ook wel doen. Maar het punt is ook wel, en dat is ook weer zelfkritiek. Toen mijn dochter werd geboren, kon dat nog niet. Nu kan het wel. Ja. Ik was niet ingelicht. Ik heb mezelf niet geïnformeerd over dat dit kon. Dus je kan ook zeggen, ja, als je dat dan echt belangrijk vindt, en als je dan emancipatie belangrijk vindt, dan had je misschien ook het nieuws voor beter kunnen volgen. Dus ik snap ook wel het spel, wat je aankaart heel erg.
Ja. En ik denk gewoon dat het goed is dat we het hierover hebben. Ja, en dat het ook een thema is, want we krijgen ook weer shows op Noorderzon. Dat kunnen we denk ik nu al wel zeggen. Ik denk dat het ook heel goed is om in ieder geval één show over het gezin te doen. En dan, en dan zitten jouw vrouw en dochter op de eerste rij?
Ik denk het niet.
Oh. zullen we het hier dan bij laten? Ja. En dan gaan we denk ik naar de...
De Mark Rutte van de Week.
En dan kunnen we ook even... uitstellen, aangezien we een beetje achter op schema lopen. Doen we dat later even.
Later de Mark Rutte van de week.
Ja, die komt.
Gooi hem er zo lekker in.
Ja, die komt later dan voorbij. Wat lossen we op vandaag? We lossen dit niet meer op. Wij gaan dus bellen met Lianne Levy. We gaan bellen met Simon van Teutem. Daar beginnen we zo meteen.
Lianne Levy over lokaal nieuws en over noordelijk correspondentschap.
Ja. Simon van Teutem over de leugens van Dylan Jesselgus.
Ja.
Dan bellen we met iemand die jij dan weer goed kent, volgens mij, uit de eetcultuur.
Zeker, Floris Visser. Hij is van Public Food, maar ook van Mensa Mensa. Vorige week in dat gesprek met Lotte, we komen er gelijk weer op terug. Ging het er ook over dat voedsel een basisvoorziening moet zijn. En dat het gewoon heel goed zou zijn dat er plekken zijn waar je gezond en eenvoudig kan eten. En dat het voor iedereen beschikbaar is.
En we bellen met de vriend van de show, Bart Plaatje, want er is dan weer een grootschalige staking bij Avico. En dat gaat helemaal niet goed, en een reden dus om Bart te bellen. Marjolein Rover lost weer een probleem op van een bekende of minder bekende luisteraar. Jentel van Stokken van Poëzie is inderdaad lezen gedicht voor Van Han van Wieringen vandaag. Dit zijn de linkse mannen los stop van zaterdag 24 februari 2024.
Er zit een grote rechtse meerderheid, een groot rechtsblok.
De linkse mannen.
Als ik de hele tijd aan die billen ga zitten.
De linkse mannen lossen het op.
Alle vluchtelingen en immigranten.
De linkse mannen lossen het op.
We've got your back.
Wij nemen die verantwoordelijkheid.
En dan mij al. Simon, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hallo. Ja, daar zijn we alweer. Meestal bellen we jou in iets minder frequente tussenpozen, maar je was...
Ja, het wordt een ritueel. Ja, ik vind het wel gezellig. Ja,
heel goed. Maar je was zo voortdurend en aanhoudend aanwezig op de social media deze week. Ik dacht dat we kunnen even niet om jou heen.
Oké.
Meestal schrijf jij toch, en dit was ook allemaal gedegen hoor, gedegen... De bron was ook een gedegen stuk op de correspondent. Maar ik zag ook echt woede in jou ontstaan en dat is toch uitzonderlijk, Simon?
Nee, helemaal niet. Ik ben nooit boos.
Maar je richt je pijlen wel echt op de VVD en op Dylan Jesselgus. En dat gaat ook over migratie. Waarom eigenlijk? Zo specifiek?
Nou, bij de val van het kabinet afgelopen zomer werd een van de dingen die heel erg aan werd gehaald in het als oorzaak of als knelpunt tussen die partijen, was het verhaal over gestapelde nareizigers. Ja, ja. Gestapelde nareizigers, ik weet niet of jullie dat nu al hebben uitgelegd, maar dat
Dat was dat verhaal van Dylan Jezus van nareis op nareis op nareis. Er komt één asielzoeker en die heeft een gezin met twee kinderen. Dan komt een man, maar die man heeft inmiddels een nieuwe vrouw en ook nieuwe kinderen. En die komen ook. En die vrouw die heeft ouders voor wie ze moet zorgen, dus die komen ook. Mm-hmm. Dus elke asielzoeker is een soort van matroeska-pop met 10 asielzoekers erin. En dat is een enorm probleem, maar ze niet uit. Maar de aanpak, daar kwamen ze niet uit. Dus dan denk je van, nou, oké, dat zou goed kunnen. Ja, dat
nareis op nareis op nareis.
Een soort polonaise zwaankleven aan situatie. Ja.
Precies. Ja. Wel heftig om daar het landsbestuur op te laten vallen voor de komende 2 jaar en nieuwe verkiezingen te riskeren, maar prima. En afgelopen of vorige week vrijdag bleek dus uit een onderzoek van het IND, die hebben het inmiddels allemaal netjes onderzocht, dat het gaat om enkele tientallen mensen. Dus
70 toch? 70?
Ja, gemiddeld 70 per jaar de afgelopen 5 jaar.
Ja.
Ja, dan denk je wel echt van, hoe kan het nou weer dat dit een van de dingen is waar het kabinet op is gevallen. En ik schrijf eigenlijk liever niet over personen of wat ze hebben gedaan. Of ik schrijf liever over beleid. Dus dat hebben jullie goed gespot.
Ja.
Maar het moet toch niet kunnen zijn dat zo'n Jezus hiermee wegkomt en er verder niet meer mee wordt geconfronteerd.
Nou, alleen de VVD'ers en de ex-VVD'ers kunnen deze mensen al huisvesten, lijkt me. Gewoon in hun eigen huizen. Dus zo goed is het niet.
Ik denk 1 VVD'er heb je wel genoeg aan misschien. Ja.
Maar je zegt nu, het mag toch niet dat ze ermee wegkomt. Hè? Dat zijn, ik onderschrijf dat zeer, Simon, voor de goede orde. Maar dat zijn stevige woorden. Maar ik zal je wat vertellen, Simon. Er bestaat een aardige kans dat vanaf, wat zou het zijn, de tweede week van april, zij onze demissionair minister-president is.
Ja, ik vraag me dus af hoe dat gaat als Rutte naar de NAVO gaat. Hoe werkt dan het proces van... Want wat ik dus niet zo goed begrijp is, we hebben toch gewoon een demissionair vicepremier. Volgens mij is dat Rob Jetten. Waarom zou hij geen minister-president worden? Ja. Dat lijkt mij veel logischer.
Mij ook, alleen ik lees overal dat de VVD dan weer de eerste keuze heeft om te leveren.
Ja, dat vind ik best wel gek. Ik hoorde ook dat Edith Schippers daarin geïnteresseerd was dan.
Jezus.
Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik staatsrechtelijk niet helemaal weet hoe dat dan in elkaar steekt. Maar ja, dat is dus, kijk, voor zoiets is het dus wel een heel relevant punt. Dat je wel een beetje een matig president zet als je... Ja, iemand die zo hard over dingen liegt en niet 1 keer en niet alleen vlak na de kabinetsval. Ze heeft het 3-4 dagen voor de verkiezingen nog een keer herhaald dat het om duizenden mensen ging. Terwijl dat gewoon compleet uit de duim was gezogen. En als iemand het kon weten, was zij het, want zij was minister van Justitie en Veiligheid. Dus dat zo iemand dan premier wordt met na zulke leugens, dan denkt elke andere politicus de volgende keer ook. Nou, ik noem wat getallen en over 7 maanden komen ze vast met een rapport, maar dan boeit het niemand meer. Ja,
maar, een van de dingen die wij hier een aantal keren al hebben gezegd tegen elkaar, ook of met andere gasten ook, is dat niets er meer toe doet. Hè? Dus of je nou Jezus bent en je zegt dit, en wij hebben hier ook vaak het voorbeeld van Mona Keizer aangehaald, die claimt in een commissievergadering dat Oekraïners inmiddels toch misschien best teruggestuurd kunnen worden naar de veilige delen van Oekraïne.
Ja.
Je kan dat soort dingen zeggen en de volgende dag kun je gewoon weer op je werk verschijnen zonder consequenties. Zo is het dus
ik denk
nu in
dat
Den Haag.
Iets nieuws is, hoor. Ja. Ik denk dat het altijd wel gewoon... Het is altijd natuurlijk moeilijk om iemand echt klem te zetten. Ik bedoel dit allemaal retorisch, hè, ook te laten weg. Of spreekwoordelijk. Om iemand echt verbaal klem te zetten. Omdat er altijd wel weer een nieuw iets is wat de aandacht van alle, vooral parlementair journalisten, trekt. Maar daarom is het goed dat jullie hier aandacht aan besteden. En op zich, Frans Timmermans, om hem ook toch wel even credit te geven, die had afgelopen woensdag volgens mij een lezing, de banninglezing.
Ja.
Die heeft het wel even nog flink genoemd. Dat Jezus daar gewoon hard over gelogen had. En dat ze nu in haar hemd staat en dat ze daar niet zomaar...
Maar het gek is, nee, dat is heel goed. Hè? Ik heb dat ook gelezen, niet gezien. Het rare is dus dat het lijkt erop dat de kiezer liever een liegende politicus heeft. Maar al liegend wel precies zegt wat hij of zij wil horen. Dan een waarheid sprekende politicus die dus dan precies zegt hoe het wel zit. Maar dus niet zegt wat de kiezer wil horen. En
ja,
ik snap
met name
dat het zo werkt. Maar, ja,
dat vind ik echt lastig. Want ik had ook nog een ander groot stuk geschreven voor deze week over... Je hebt eigenlijk de rechtse partijen in Nederland roepen al jaren dat ze minder migratie willen. De VVD had in het partijprogramma 2010 het beperken van immigratie als een van de prioriteiten. In 2012 zouden ze uit het programma komt dit, hè, kansarme immigratie verder terugdringen. In 2017 gingen ze controle krijgen over de migratiestromen. En in 2021 gingen ze opnieuw migratiestromen bedwingen. Mm-hmm, maar ja. Nu voor het echt. Ja. En het is de afgelopen 12 jaar, in de 12 jaar met de VVD als grootste coalitiepartij, is het aantal immigranten in Nederland natuurlijk alleen maar toegenomen. Dan heb ik zo'n heel groot soort van debunk verhaal van hoe komt dat nou? En dan is mijn conclusie eigenlijk, ten eerste beloven ze meer dan ze eigenlijk kunnen waarmaken. En dan heb ik het vooral over bijvoorbeeld asielzoekers, maar ook over vrijheid van verkeer personen binnen de EU. Meer dan de helft van de immigranten in Nederland komt uit de EU. Maar ook omdat ze meer beloven dan ze eigenlijk willen waarmaken. Dus als ze eenmaal aan de knoppen zitten, dan tegelijk. Dus je kijkt naar een land als Italië, waar Giorgia Meloni erg rechts, erg anti-immigratie. Die heeft afgelopen zomer even stilletjes wat getekend dat er toch weer 452.000 werknemers van buiten de EU mogen binnenkomen tussen 23 en 25. Of kijk naar de Britten. Ik woon zelf natuurlijk in het Verenigd Koninkrijk. Na het hele idee van Brexit was nou minder immigratie, meer controle over immigratie. En dan hebben ze eenmaal die controle over de eigen grenzen en dan neemt het toe. En dat komt niet door bootvluchtelingen of zo. Dat is 5 of 6% volgens mij van de mensen die binnenkomen. Ja. Dat komt omdat de economie het gewoon nodig heeft. Dus ook daar worden weer allemaal leugens verteld. Maar ik vraag me dan helaas bij het schrijven van zo'n verhaal ook wel af van, ja, ben ik nu nog wel mensen aan het overtuigen?
Ja, nee, dat is een goed punt. Ja, nee,
gooi ik gewoon olie op het vuur dat mensen, denk dat mensen toch nog meer over immigratie nadenken en de meeste mensen toch nog meer zoiets hebben van, ik wil minder immigratie, dus ik stem wel weer VVD of PVV. Moet ik niet gewoon ergens anders over schrijven?
Het interessante is ook dat als ik keek ook even, dat is altijd een gevaarlijke exercitie, maar ik deed dan toch, kijk even op de reacties die jij dan kreeg op jouw X-post. Nou, een van de reacties was van Rutger van den Noord. Ja, goed, ik noem hem eventjes. Ja,
we kennen hem nog van dat zijn vrouw op een gegeven moment een macroket zonder vlees.
Je hebt hem een keer behandeld hier met Hiske Verspillen.
Oh ja, dat was hij heel boos over. Ja, zeker. En hij heeft ook gezegd dat COVID, volgens mij in januari 2020, zei hij, oh, dit is weer het jaarlijkse moment dat de WHO extra subsidie nodig heeft. Ja. Dus ze hebben weer een of andere hoax verzonnen.
Nou, dat is Rutger van den Hoek. Maar goed, binnen deze kringen een invloedrijke opiniemaker, zou je kunnen zeggen. Ja. Omdat hij ook net zoveel bullshit verkoopt als heel veel van die mensen.
Als de McDonald's.
Maar die reageert dus meteen, en het is eigenlijk precies jouw punt ook, nu, dat zeg je nou wel, Simon, maar dat is eigenlijk gewoon allemaal links beleid geweest. Klaar ben je.
Ja.
Dat is eigenlijk wat zijn reactie. Dus het ligt eigenlijk toch ook, dit allemaal ligt aan links. En dan zeggen mensen, nee, inderdaad, Rutger, je hebt gelijk, het ligt eigenlijk allemaal aan links. Nou, klaar ben je weer. Hè?
Ja. Ja, precies. En dan kun je wel wijzen naar dus die hele rechts-Italiaanse regering. Ja. Of naar het Verenigd Koninkrijk, waar de conservatieve partijen inmiddels al jarenlang gewoon absolute meerderheid heeft in het parlement. En hun eigen migratiebeleid kan voeren. En in hun retoriek alleen maar harder is geworden op migratie. Maar alsnog steeds meer mensen binnenlaat. Omdat ze gewoon mensen nodig hebben. En omdat 35% van de verpleegkundigen, 36% van de tandartsen, 40% van de dokters daar uit het buitenland komt. Dus de migranten daar, die houden de verzorgingsstaat overeind. In plaats van dat ze hem ondermijnen. Ja. Ik ben er toch te koppig voor uiteindelijk.
Nee,
ik heb dan toch te veel vertrouwen in dat mensen uiteindelijk wel bereid zijn om het gesprek aan te gaan, ook over feiten.
Simon, nou is het zo dat we weten even niet hoe het zich voortzet, hè, dit formatieproces in Nederland en wat dat gaat betekenen voor migratie. En of nou Schippers of Jessicus of Jette zo meteen Rutte tijdelijk opvolgt en wie daarna de nieuwe premier wordt. Maar hoe kunnen we er nou voor zorgen dat de feiten, als het gaat om dit soort belangrijke thema's, leidend gaan worden? Is dat een opdracht aan de correspondent bijvoorbeeld en aan de linkse mannen en aan de kranten om toch dat veel meer op te gaan schrijven dat mensen liegen en niet de waarheid spreken, gewoon uitspreken hoe het zit?
Ja, en ook echt mensen klem zetten in interviews en zo. Want ik zag dus bijvoorbeeld Ruben Brekelmans, dat is een beetje de schoonmaker bij de VVD. Wanneer er weer iets over migratie gedaan is, dan komt hij het opruimen. Die zat bij Sven Kokkelman op NPO 1 en ja, Sven Kokkelman die was wel een beetje duidelijk aan het maken dat hierover gelogen was door de VVD. Maar die had zelf ook niet helemaal zijn feiten goed paraat. Dus die kon hem niet helemaal echt erover doorzagen. En die liet hem er toch een beetje mee wegkomen in dat gesprek. Dus ik denk zeker dat kranten, radio's, televisie, talkshowprogramma's ja, die mogen er best wel, die mogen best wel eens, het hoeft niet altijd gezellig te blijven.
Zeker niet,
het mag ook
nee.
wel eens gewoon, weet je, ik vind echt volksvertegenwoordigers doen fantastisch werk. En ik ben blij dat ze hun nek uitsteken. Ook dat iemand als Ruben Brekelmans dat doet. En ik ben er ook dankbaar voor. Maar je mag er wel gewoon hartstochtelijk met iemand oneens zijn, zonder dat ze meteen beginnen te huilen
we
over krachttermen ja. of over hoe ze in de hoek worden
gezet. Dit stukje zo meteen uit als audio, dat je heel erg dankbaar bent voor het werk dat Ruben Brekelmans doet. En die zetten we dan online ja, als clickbait.
Tag hem maar, is hij vast heel blij mee. Ja.
Oké, okay, ja, nou, moedig voorwaarts, Simon. Tot gauw ongetwijfeld.
Tot volgende week.
Doei. Goed dat je luistert naar de linkse mannen. Als je ook zorgen maakt om de guurrechtse wind in het land en de wereld. En de leugens die verspreid worden. Terwijl ik gebeld word door een nummer uit Gouda. Waarschijnlijk is dit een soort van... wat zou dit zijn, denk je, Wilbert?
Gaan we even opnemen. Ja.
Hallo, met de linkse mannen.
Goedemorgen, u spreekt met Tobias, informatiegids Groningen. Ik was op zoek naar iemand die bevoegd is om mij even kort te woord te staan in zaken de vermelding van Productiewerf BV op onze gids.
Oh ja, Productiewerf BV bestaat niet meer, die is opgeheven.
Oké, nou hartstikke duidelijk, dan zet ik dat in mijn systeem en dan wens ik u nog een hele fijne dag.
En mag ik jij nog iets vragen?
Ja, zeker.
Wat vind jij nou van Dylan Jesselgus als die de nieuwe premier van Nederland zou worden?
Mevrouw Jezielgus?
Ja, sorry, dat zeg je beter. Zie je dat voor je of zie je dat niet voor je?
Ik zie dat niet zo voor me eigenlijk.
Nee. Hey, goed zo. Hey, dankjewel hè.
Oké, fijne Hoi. Dag. De linkse mannen lossen het op.
Als je ook wil inzetten voor de strijd, steun ons dan via petjeaf.com/de linkse mannen lossen het op. En word een kameraad. Je treedt dan toe tot onze exclusieve appgroep. En als je meteen voor een jaar betaalt, los maar erover jouw probleem op in onze podcast. En dan nu toch even tijd voor...
De Mark Rutte van de Week.
Wees gewoon eerlijk en zeg hoe het zit.
Niet vergeten, want we hebben er echt eentje deze week. Ernst Kuipers. Voormalige minister van de Volksgezondheid, nu opgevolgd door Pia Dijkstra.
Ja.
En waarom? Ik zie jou vragen naar mij kijken. Hij was anderhalf... Hij is niet meer in functie. En hij was anderhalve maand was hij eigenlijk nergens. En nu blijkt deze week dat hij een of andere lucratieve wetenschappelijke bestuursbaan in Singapore heeft. Ja. Wat een soort van vlucht is uit hier.
Ja.
Dat is altijd een beetje, zeg ik maar.
Ja.
Het pijnlijke is nog dat een van de belangrijkste dingen die hij gedaan zou moeten hebben was de zogeheten centralisatie van de kinderhartchirurgie in Nederland. Een 30 jaar slepend conflict tussen een aantal universitaire medische ziekenhuizen, ja. Leiden,
belangrijk voor Groningen,
Utrecht en Groningen. Ja. Uiteindelijk was de beslissing gevallen dat onder andere in Groningen dat zou zijn. Er is een zaak aangespannen, dat is toen teruggedraaid. Nee, toen mocht het eigenlijk niet, maar goed, het kabinet Kuiper had kunnen zeggen van we gaan toch weer een hoger beroep en had ervoor kunnen staan. Maar ja, Kuipers was gevlogen en nu is er maar besloten om het toch maar weer zo te laten. En nu is de situatie weer terug bij af. Dat zorgt voor heel veel onzekerheden. Dit is echt een heel belangrijk onderwerp, want dit gaat over zieke kinderen in de regio. Is altijd een beetje een vaag woord, maar dus die bijvoorbeeld in Friesland en in Groningen en Drenthe wonen, die zich zorgen maken of ze nog wel eens bij een ziekenhuis in de buurt een operatie of een behandeling kunnen ondergaan of ouders nog wel in de buurt kunnen blijven.
Ja.
Heel belangrijk. Hij heeft dat ontzettend slecht gedaan.
You had en one job, Ernst Kuipers.
En op het moment dat die beslissing dus nu valt en negatief uitpakt, is die dus voor een of andere duurbetaalde baan in Singapore. Als je het vertrouwen in politici wil verliezen, is Ernst Kuipers, denk ik, het perfecte voorbeeld wat een ontzettende flapdrol je dan kan zijn.
De Mark Rutte van de Week.
Wees gewoon eerlijk en zeg hoe het zit.
Niet toe te voegen, toch?
Nee.
Nee,
dat was het. Ik was gisteren woedend.
Ja,
want ik was dat stomme
NOS. Aanhoudend voedend zijn we gewoon.
Nou ja, we voelen een hoop emoties. Ja. Fijn.
Ja.
Ja. Maar, want ik las dat stuk op de NOS over je moet nu kiezen. Wat steun je meer? Klimaatprotesten of de boerenprotesten?
Ja. Ja.
Maar ja, dat is super polariserend natuurlijk.
Ja.
Wat ook polariserend kan zijn, is de houding van het Westen ten opzichte van het Noorden. Maar gelukkig hebben we dan een correspondent Noord-Nederland, Lianne Levy. En ik dacht, daar gaan we even mee bellen.
Voor de nieuwe Rotterdamse Courant, hè?
De NRC.
Moet je niet zeggen het NRC? Of moet je niet zeggen
het NRC?
Oh, hey. Hallo.
Zeg je nou het NRC of de NRC?
Oh, goede vraag meteen. De nieuwe Rotterdamse Courant. Dus dan is het denk ik de...
Ik lees altijd de NRC. En al die mensen zeggen altijd het NRC.
Dat is het gewoon... is toch een het NRC Handelsblad?
Oh, ja, maar dat
maar
het
nu is het
nieuwe Rotterdamse Courant Handelsblad. Dat is heel raar.
Eigenlijk. Ja, dat klinkt ook niet goed eigenlijk, hè? Ja.
Nee. Hey, dankjewel
voor de tijd. Echt, hoe nou lossen we dit op? Hoe lossen we dit op? Hoe lossen we dit op, Lianne?
Ja, dit moet ik even heel goed gaan uitzoeken.
Ja, die komen we nog een keer op terug in een special.
Ja, heel leuk.
Lid worden bij kranten.
Maar Lianne, goed nieuws dus. Jij bent al een tijdje trouwens, nieuwe correspondent Noord-Nederland voor het NRC. En bedoel, waarom hebben ze eigenlijk zo'n correspondent nodig? Zijn we zo ver weg?
Ja, nou, dat niet per se, maar ze hebben die in meerdere gebieden. Dus ook in Limburg heeft er één en Brabant en Zeeland. En er zit ook iemand in Oost-Nederland. Dus ja, dat is denk ik eigenlijk omdat de meeste redacteuren natuurlijk wat meer rondom de Randstad wonen. En het wel belangrijk is om ook vanuit alle andere delen van Nederland goede verhalen te hebben. Dus daarom zit ik onder andere dan hier.
Ja, en zijn er dan specifieke thema's waar je heel veel mee bezighoudt?
Ik blijf eigenlijk wel veel schrijven over de gaswinning en de afwikkeling daarvan. Dat heb ik natuurlijk hiervoor bij Dagblad van het Noorden ook gedaan. Dus dat vind ik wel heel belangrijk om te volgen. Maar ook schrijf ik veel over dorpen en het platteland en het leven daar. En de Wadden is natuurlijk ook belangrijk, dat hoort er ook bij. Dus eigenlijk heel veel verschillende onderwerpen wel.
Ja, ja. En jij hebt voor Dagblad van het Noorden toen de hele parlementaire enquête ook gevolgd en daar heel veel over gesproken. Voor mensen in de rest van Nederland die denken, nou, dat zal nu intussen wel opgelost zijn met de gaswinning en alle problemen in Noord-Nederland. Vertel even, hoe zit het?
Ja, dat is echt nog verder van opgelost. Het is natuurlijk wel zo dat als het goed is vanaf oktober de gaskraan dicht gaat, dus dat er helemaal geen gas meer wordt gewonnen. Dus dat is mooi. Maar in Groningen gaat het nog wel jaren duren voordat de problemen hier opgelost zijn. Er zijn nog steeds heel veel mensen die wachten op überhaupt weten of hun huis veilig is of niet. En als het dan niet veilig is, dan moet het versterkt worden. Dus dan moet het flink verbouwd worden of het hele huis wordt gesloopt en dan wordt een nieuw huis gebouwd. Of je hebt schade, dus er zijn nog steeds een hoop mensen die wel in de problemen zitten, helaas.
Want je schreef een stuk deze week ook voor het NRC, of de NRC, over ouderen.
Van NRC, dus, gewoon het lid wordt weggelaten.
Ja, NRC, over ouderen die dus een tijd op een andere plek moeten wonen. Ja. Maar nog steeds eigenlijk weinig zicht hebben op dat ze nog weer terug kunnen naar hun eigen huis. Waardoor eigenlijk hun hele sociale leven ook een beetje op...
Sterf je in een wisselwoning, als het een beetje
overhoop komt. Hè?
Ja, dat was echt wel een heel treurig verhaal. Want die mensen die wonen dus in het centrum van het dorp Ten Boer. En daar konden ze nog heel veel dingen zelf doen. Dus zelf boodschappen doen en zelf naar kapper en vrienden bezoeken. En nu hebben ze dus, ze verhuizen nu langzamerhand terug. Maar vanaf vorig jaar april hebben ze dus in een wijkje buiten het dorp, in een wisselwoningwijk gewoond, in een tijdelijke woning. En vanuit daar was het een half uur lopen naar het centrum. Nou ja, dit gaat echt om ouderen van rond de 80, 90 jaar. Ja, die kunnen dat natuurlijk gewoon niet meer. Dus die zijn een aantal van hen zijn best wel vereenzaamd daar. Dus dat is, dan denk ik wel van, goh, dat we zo met zulke oudere mensen omgaan. Dat zou niet moeten natuurlijk.
Want waar bevinden dan die soort van wisselwoningen zich? Op wat voor afstand? Of wat voor, hoe verhoudt dat zich?
Ja, die zijn bijna altijd net buiten de dorpen. En in dit geval is het gewoon in een weiland. Dat is vaak zo. Want ja, er is natuurlijk gewoon dus ruimte nodig om dat te kunnen bouwen. En dit is best wel een grote wijk. Dus daar zitten best wel veel huizen. Het lijkt eigenlijk op een soort van goedkope centerparks, denk ik. Ja. Het zijn gewoon allemaal een beetje bungalowtjes. En daar moeten mensen dan wonen. En dat is sowieso niet leuk. Maar als je ook nog eens aan huis gebonden bent, is dat nog wel een stuk erger natuurlijk. Ja.
En weinig zicht ook op wanneer je dan weer echt terug mag en echt terug kan. En je loopt,
vooral omdat het, die versterking loopt vaak uit. Dus deze mensen zouden voor de kerst al terug mogen. Maar dat werd steeds later. En nu weten ze dus gelukkig wel dat ze weer terug mogen. Ze zijn momenteel, één voor één worden ze nu verhuisd. Maar dat je weet nooit wanneer dat precies is, omdat die dan weer uitloopt.
Ja. En gisterochtend waren Bram en ik een beetje chagrijnig. Of vind ik, ik was in ieder geval behoorlijk chagrijnig over het stuk bij de NOS. Waar werd gezegd van, je moet nu kiezen wie steun je, de klimaatprotesten of de boerenprotesten. Je mag natuurlijk allebei wel een beetje steunen. Maar zo'n soort van, ik vond het een heel onnodig polariserend stuk, terwijl je denk ik in de pers, en dat vind ik vaker, eigenlijk moet kijken wat is nou onze gedeelde strijd, waar houden we ons samen mee bezig? Hoe heb jij dat onderzoek gelezen?
Ja, ik vind het wel lastig ook omdat je zegt dat je moet kiezen, want je moet kiezen tussen of je steunt de boeren of je steunt die klimaatactivisten. Dat is meteen al heel heftig, want het een sluit niet per se het ander uit, denk ik.
Nee.
Want er zijn ook natuurlijk een hele hoop boeren die op een andere manier willen boeren. En die ook de klimaatverandering zelf ook zien natuurlijk. Ja. Want zij werken continu in de natuur. Dus ik vind dat wel lastig. En ik denk ook nou ja, in de media, wat natuurlijk wel moeilijk is, is dat het vaak uiteindelijk altijd het vaak wel de uitersten zijn die het nieuws halen.
Ja.
En minder natuurlijk gewoon het midden. Dus dat is wel ook wel een taak voor verslaggevers, vind ik ook wel, om daar wel goed op te letten.
Ja, want in jouw correspondentschap moet je denk ik ook zoeken naar de verbinding tussen de problemen die hier leven, maar die ook betekenis hebben voor de rest van Nederland. Hoe zorg je ervoor dat je zulke stukken inderdaad niet alleen maar over de uiterste en het gepolariseerd schrijft?
Ja, ik denk door vooral ook wel veel tijd eraan te besteden en niet bijvoorbeeld momentopnames. Zoals voor dat verhaal in Ten Boer over die ouderen ben ik daar 3 keer geweest. Dus dan spreek je mensen vaker en dan krijgen de mensen wat meer vertrouwen in je, denk ik. In plaats van als je gewoon maar 1 keer langskomt en dan hoor je ook wel weer andere dingen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is en veel gewoon in het echt op pad zijn en niet je verhalen van, nou ja, X halen of wat dan ook. Want dat zijn uiteindelijk wel, daar zijn maar bepaald soort mensen die daar het hard roepen, zeg maar. En dat is niet de echte wereld, vind ik.
Nou, Wilbert, die vroeg deze week op maandag, zag ik op de namens de linkse mannen Instagram aan onze luisteraars. Waar moeten we deze week over hebben, toch, Wilbert? Heeft iemand nog op gereageerd eigenlijk?
Weet ik eigenlijk niet, heb ik niet gekeken.
Dat is ook heel makkelijk, hè? Alleen maar zenden.
Ja, dat is ook heel makkelijk, alleen maar zenden.
We hebben het in ieder geval gevraagd.
Ja,
ja, dat wel, ja.
Check.
Ja. Wat wel zo is, je hebt je er vaker boos over gemaakt, Wilbert, en terecht, is dat het is ook een beetje natuurlijk de vraag die de media speelt. Kijk, NRC wil denk ik ook wel constructieve journalistiek bedrijven. Dus je wil onderzoeken wat ergens aan de hand is en kijken, denk ik tenminste, hoop ik, door het stuk dat je schrijft, in ieder geval een goede analyse te maken en misschien dichter bij een oplossing te komen.
Ja.
Dit onderzoek is door regionale media gedaan. En je voelt gewoon dat het ook bedoeld is om gewoon bijna aandacht te trekken. Want je weet, er komt altijd als je gaat onderzoeken, waar bent u meer voor het klimaatprotest of voor de boer?
Heb je je haakje?
Ja.
Je hebt je haakje, één van de twee wint. En dan heb je wordt de traffic gegenereerd op je website en dergelijke.
Iemand zet het op LinkedIn.
Dagme van het Noorden, jouw oude werkgever, was ook altijd goed van die tenen krommende polletjes waar je alleen maar mensen tegen je in het harnas jaagt eigenlijk.
Ja.
Zou je niet ook, ik snap soms dat voor regionale media het een moeilijke wedstrijd is, zou je niet gewoon je dan ook die taak veel meer moeten hebben en moeten voelen, dat je dat eigenlijk niet zou moeten doen omdat je niet bijdraagt aan de grotere oplossing?
Ja, dat denk ik wel. Ik ben zelf nooit een voorstander geweest van die polletjes. Ik vind het ook te simpel. En ik denk dat het wel goed zou zijn als ze daarmee zouden stoppen. Maar ja, ja, dat denk ik wel eerlijk gezegd. Ja.
Kun je nu makkelijk zeggen bij de NRC? Bij NRC.
Nu kan ik het makkelijk zeggen, want die hebben het niet. Nee, maar toen ik daar nog werkte, heb ik ook wel eens gezegd dat ik daar geen voorstander van ben. Ja.
Hey, en voor de luisteraars uit Westen? Wat zijn nou de thema's waar ze zich misschien wat meer in kunnen verdiepen die hier in het noorden spelen?
Wat zijn thema's? Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik denk gewoon ook wel naar wat meer het leven hier. En dan niet alleen maar naar die stereotypen, want dat blijf ik altijd wel vervelend vinden. Maar er gebeurt hier heel veel. Bijvoorbeeld in Groningen, maar ook in Drenthe en Friesland, er gebeuren ook heel veel goede dingen. Dus ook dat het niet alleen maar kommer en kwel is. Dat is natuurlijk ook wel weer het lastige aan mijn rol, vind ik. Want nou ja, wat haalt vaak het nieuws, toch wel de slechte dingen. Maar het is niet zo dat hier in het noorden alleen maar minder wordt. Er gebeuren juist heel veel goede dingen, leuke dingen. Dus dat denk ik ook van, kijk wat breder of zo. Ja. Ik denk dat ik dat wel belangrijk vind.
Nou, dat lijkt me goed. En ze zijn natuurlijk welkom altijd, hè, alle mensen.
Altijd welkom, ja. En het is helemaal niet zo ver. Dus dat valt ook altijd wel weer mee.
Ik heb niets meer aan toe te voegen. Deze campagne van Marketing Groningen is hierbij goed afgerond. En ze zoeken nog iemand, Wilbert, geloof ik, hè? Is iets van jou eigenlijk? Een opvolger voor de directeur van Marketing Groningen?
Is toch een nieuwe?
Is dat weer een nieuwe?
Ja, volgens mij wel.
Oh, goed. Net te laat.
Geen idee.
Goed, Lianne,
dankjewel, Lianne. En groetjes bij NRC.
Doei.
Ja, doei. De linkse mannen lossen
het op. Waar zijn we? Ja, bij Marjolein.
Ja.
Want die lost ook elke week een probleem op van een bekende of een onbekendere luisteraar. En dat doet zij in de rubriek Marjolein lost het op.
Welkom bij Marjolein lost op, waarin ik, Marjolein Rover, uw problemen oplos. Ja, lieve luisteraars, welkom. Nog een paar dagen en dan zijn we u als team alweer 2 maanden van dienst dit jaar. En hebben we een mooie reeks mensen van die zware ballast weten af te helpen die een probleem kan zijn. En we komen gelijk door met het probleem van Jan Dirk Lemmens uit Castricum.
Ik ben gek op theater. Of het nou is de Jantjes. Of het is op hoop van zegen. Ik vreet het. Alleen ben ik sinds die verrekte corona niet meer dorstig aan.
Of het nou is om het virus op te lopen of per abuis over te dragen. Sinds de uitbraak van het coronavirus in 2019 zit de schrik er bij Jan Dirk nog steeds goed in. En dus zegt hij...
Lieve Marjolein, ik mis mijn heerlijke, lieve theater.
Ja, een probleem dat we minder en minder aantreffen in onze samenleving. Toevallig kwamen afgelopen week de cijfers vrij die aantoonden. Musea, bioscopen en theaters lopen langzaam weer vol sinds de grote dip tijdens die vervelende coronapandemie. De angst voor het rode plus is dalende, maar tegelijkertijd de groep long-covidders is ook steeds mondiger. En dat wijst ons er ook maar op hoezeer dit virus onze levensstandaard kan aantasten. Maar wat is de levensstandaard, Jan Dirk, zonder theater? Dat kun je ook afvragen. Ik ben er zelf ook dol op. En ja, meneer Lemmens, in uw medisch dossier kan ik niet kijken, maar ik denk dat we het er samen wel over eens zijn dat u die stap toch echt weer eens zou moeten gaan wagen. Wennen is altijd een goede eerste stap om de angst langzaam te laten varen. Steek die spreekwoordelijke teen in het badwater en begin eens met een voorstelling die slecht bezocht wordt. Minder publiek is minder besmettingsgevaar, is een lagere drempel om toch weer eens te gaan. We hebben eens Jan Dirk geïnformeerd bij de theaters en ik denk dat ik met mijn team een hele leuke voorstelling heb gevonden. Eddie voor het leven. 30 jaar geleden speelde Peter Lussen de rol van Eddie in de tv-serie Vrienden voor het leven. Nou, dat heeft hij geweten. Over hoe het allemaal begon, hoe het eraan toe ging en wat er daarna gebeurde, Peter vertelt er met smaak over. Een avond met humor, over voorspoed, maar ook tegenwind. En omdat Peter cabaretier is in hart en nieren, blijven een paar conferences en liedjes u niet bespaard. Eddie voor het leven speelt nog tot 21 april dit jaar in de theaters door heel het land, ook in de buurt van Castricum, Jan Dirk. Ik zou zeggen, ga en desnoods ga ik met jou mee om je die drempel over te sleuren en anders wens ik jou veel plezier deze avond. Ik dank jou voor jouw kwetsbaarheid en ik zeg vlug weer terug naar de linkse mannen.
Marjolein deelt daar trouwens wel echt een geweldige geheimtip nog. Mocht u dit weekend even een moment over hebben en u zich vervelen, dan kan ik u toch echt aanbevelen om op YouTube eens Peter Lussen op te zoeken. Hij heeft namelijk ook een YouTube-kanaal waarop hij vlogt. En dat gaat in een hoog tempo, meerdere vlogs per dag over zijn leven. En het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk.
Is dit de eerste sponsor of zo?
Nee, maar het is zo... Ja.
Marketing Groningen heeft ons gesponsord.
Het is, ik weet niet wat het is. Ja, ik kijk even naar Alexander toch ook. Het is, ja, je blijft uren naar kijken. Ja? Het is echt heerlijk. Ja, het is echt heerlijk.
Ja.
We gaan bellen met Bart Blaatje, want ja. Er is weer een grote staking aan de gang. En als er groot wordt gestaakt, dan bellen we met Bart van het FNV. Bart Blaatje, mooi.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Avico, de shit is aan.
Ja. Ja.
Wat is er aan de hand, Bart?
De zakbetas zijn voorlopig even leeg.
Ja,
eigenlijk is het heel simpel. Het gaat gewoon doodsimpel in de hoofdzaak ook weer over geld. Vorig jaar zijn er de eerste stappen gezet voor de werknemers bij Avico. Toen was er ook al actiedreiging. Nu moet de tweede stap gezet worden om te zorgen dat mensen niet gigantisch achterkomen door de oplopende inflatie en wat we al niet geïncasseerd hebben de afgelopen 2 jaar. En werkgever beweegt niet meer.
Nee, want die zeggen het is genoeg, zeggen ze. Als we meer doen, dat kan niet. En wat er nu gebeurt door gewoon het werk neer te leggen, is zelfs onverantwoord.
Ja, dan kan je zeggen dat het onverantwoord is. Het is een heel klassiek antwoord op stakingen.
Ja, ja. Ze komen wel aan onze aardappelschijfjes.
Het is onverantwoord op een arbeidsmarkt waar zulke grote tekort zijn om niet met je personeel mee te denken. En dat ze hier op aan te laten komen.
Ja. Want,
heel simpel, ja.
Want er is nu een fabriek dicht, of tenminste dicht, er wordt nu gestaakt bij een fabriek. Waar staat die fabriek?
Ze hebben meerdere locaties. Er staat een fabriek in Steenderen, er staat er eentje in het Limburgse Lom.
Ja.
Daar zijn er nou toe de acties geweest.
Ja, ja, ja. Die laatste. Maar op die andere plekken dus nog niet?
Nee, maar goed, je merkt wel dat de stakingsbereidheid, krijg ik van een collega uit het veld, de stakingsbereidheid is enorm. En we hebben alle zelfvertrouwen dat we dit gaan winnen. Maar we bouwen natuurlijk wel strategisch op. Yes.
Ja, want het is dus dit weekend is dus dan, tenminste wordt nu gestaakt. En, ja. Maar de directie van Avico heeft gezegd, we gaan ook niet meer in gesprek. Het heeft toch geen zin meer. Dus hoe gaat het dan nu verder?
Ja, dat gaan we vanzelf zien. Als het zeer doet, dan komen ze toch wel weer aan tafel.
Het is heel cynisch eigenlijk.
Maar dat is gewoon een poging om mensen de moed in de schoen te laten zakken. En, dit zijn hele moedige mensen. De sfeer is
ja, heel prima. Goed. Ja. Ja. Want ja. Hoe groot is het gat dan nu tussen wat nodig is en wat er geboden is? Ongeveer.
Ja, en over de formele stuk zit je zeker op 3-4% verschil.
Oh, dat is wel fors inderdaad.
Ja.
Ja.
En Bart, gaan we
wel wat geroepen hier en daar, maar dat is allemaal proberen het proces te beïnvloeden. Als zo'n directie zaken wil doen, dan moeten ze dat doen voordat dat gestaakt wordt.
Ja. En gaan wij er in de supermarkt ook al wat van merken, denk je, of valt het nog mee?
Ik kan die hele keten niet overzien, hè, van de fabriek tot aan dat het in de winkel ligt. Ja. Maar ik denk dat je hier snel genoeg resultaat van gaat zien. Kijk, die locatie die nu plat gaat, die gaat 4 dagen plat.
Ja.
Dat doen mensen niet voor niks. Dat gaat zeer doen bij Avico. Dus dat gaan we terugzien. Ja. Ja.
En wij werken natuurlijk niet allemaal bij Avico. Maar op welke manier kunnen we de mensen die nu staken voor een loon wat gewoon brood dan wel aardappel nodig is. Hoe kunnen we hen steunen?
Dat is een hele goede vraag, Wilders. Dat is een hele goede vraag. Ik zou vooral gaan twitteren over Avico als mensen op X zitten. Ja. Of is het werkwoord nu X?
Ik zeg niet, nee. Niemand weet het.
Nee.
Niemand weet het.
Er is veel verwarring in de wereld op dit moment, ja. Bart. Het gaat over lidwoorden. Is het trouwens het FNV of de FNV?
Ja, goeie vraag.
Het is de Federatie Nederlandse Vakvereniging.
De FNV. Ja, maar mensen moeten er gewoon over praten en dit nieuws ook delen. Dus het feit dat er gestaakt wordt, het feit dat...
Mensen zichtbaar en hard onder de riem zitten allemaal wel ergens op social media. Geef ze ervan langs, steun die mensen.
Ja, yes. En lid worden van FNV, hè?
Kijk, die mensen bij Avico staan niet op zichzelf. We hebben allemaal bakken met geld ingeleverd de laatste paar jaar. En volledig onterecht, want de rijk worden steeds rijker. Dus ook jij komt een keer aan de beurt. Dus ja, het geldt ervoor dat iedereen... uiteindelijk lid moet worden van die FNV, zullen we die wereld weer recht kunnen zetten.
Ja, en Bart, één ding daar nog over. Je weet dat wij nu ook een petje af hebben, hè, bij de linkse mannen. En jij bent toch eigenlijk wel een van onze vrienden van de show. Maar tot onze grote verbazing ben jij nog geen kameraad geworden van ons. Wat is er aan de hand, Bart?
Ik hoorde jullie van de week nog in de vorige uitzending dat ik dacht... Oké, daar moet ik nog even aandacht aan schenken.
Ja, heel goed.
Is beloofd. Voordat we elkaar weer spreken, dan heb ik dat gefixt.
Zoals Rutte dan zegt, het heeft mijn volledige aandacht, Bart. Hè?
Ja, en ik zal zorgen dat ik het me de volgende keer kan herinneren.
we appen je de link wel even, heel Bart. Goed. Ja.
En Bart,
doe dat.
Maar daar gaat het niet om natuurlijk. Nee. Dankjewel dat weer wilde vertellen over die stakingen die toch zo belangrijk zijn. En we bellen je vast weer en dan inderdaad als kameraad, maar ja. Dat is niet het allerbelangrijkste, hè Bart? Er is ook wat anders op aarde.
Komt helemaal goed. Linkse mannen, dank jullie wel.
Yes, hoi. Fijne dag.
Heb jij ooit Avico? Ik eet nooit iets van Avico, volgens mij. Wat eet je nou van Avico?
Ik was vroeger altijd...
Wat van die diepvriespatatjes en diepvriesschijfjes en dat soort dingen allemaal?
Ja, kant-en-klare dingetjes. Ja. Ik weet niet. Ik herinner me vooral van vroeger. Dan ging ik altijd bij een vriendje eten, Wim Willems. En zijn vader, Zeeg, die zei dan altijd... aardappelschijfjes van Avico zonder pardon in de magnetron. En dat is eigenlijk een soort van de volledige associatie die
in
ik met
Avico... In de magnetron?
Ja, zonder pardon.
Toch heel ranzig, dan wordt er een kleffe hap van.
Ja, nou en? Maakt Zeeg toch niet uit?
Hij komt niet uit een warm gezin, hoorde ik al.
toch heel giftig gelijk weer, hè? Ik kom niet uit een warm gezin.
Nee, Zeeg niet.
Oh, Zeeg.
Ja. Ja, jij mag een koffie halen. Dan komen hier zijn mensen bij USFA aan het werk, die liggen vloeren. En die halen af en toe even koffie.
Heel goed.
We gaan over eten en drinken gesproken. Ja. Met Floris. Floris is van...
Public Food en van Mensa Mensa. Tenminste, Public Food is de organisatie erachter. En de plek die ze nu hebben in Rotterdam is Mensa Mensa. Ja. En ik ben daar pas ook een keer geweest.
Leuk. En we bellen met hem, omdat Lotte, naast andere dingen die ze ook vorige week zei, ook iets...
Waar ze ook gelijk in had.
Uiteraard. Maar een van de dingen waar ze heel erg gelijk in had, is dat het ook een heel goed idee zou zijn dat we met z'n allen weer gaan eten met elkaar. Dat ontlast sowieso het feit dat je niet meer, als je voor je kinderen moet zorgen, ook nog moet eten maken.
Dan moet je en koken en aandacht voor je kind hebben. Ja, wil, dat is toch echt, wil eigenlijk niet.
Nee, zeker niet als je niet met een gezin bent thuis. Nee. Maar het zorgt er ook voor dat we misschien als mensen wat dichter bij elkaar komen. En Floris is toch eigenlijk al de man die dat voor ons zou kunnen gaan organiseren.
Ja hoor, hij heeft de oplossing.
In den landen.
Ja.
Waarom is dat dan nog niet?
Nee.
Hey, met Floris.
Hallo, met Wilbert.
Hallo, dit is Bram.
Ja. Hey.
Leuk dat je aan wilt schuiven, dus telefonisch dan, bij de linkse mannen. Want Floris, we hadden vorige week, spraken we Lotte en die gaf eigenlijk aan van ja, weet je, als ik bijvoorbeeld 's middags naar huis ga samen met mijn kind en dan moet ik daarvoor koken en tegelijk aandacht hebben, is dat eigenlijk niet te doen. Dus het zou heel goed zijn dat er een soort van gemeenschappelijke voedselvoorziening is. Maar jij trekt dat volgens mij nog een stuk breder. Hè? Want bij Mensa Mensa en bij Public Food houden jullie eigenlijk bezig met voedsel als basisvoorziening. Wat betekent dat?
Ja, inderdaad. Voedsel als basisvoorziening. Ja, het is eigenlijk vrij simpel. Voedsel is voor iedereen in de samenleving een eerste levensbehoefte. Een basisbehoefte. En eigenlijk net zoals we dat in andere sectoren hebben georganiseerd, of het nou sociale woningbouw is, of de bibliotheek, of openbaar vervoer, of kraanwater, heb je dus een basisvoorziening nodig die van gezond eten de makkelijkste en betaalbaarste keuze voor iedereen maakt. Dat is het idee van een basisvoorziening. En je ziet, nou ja, zeker met eten, dat eigenlijk precies het tegenovergestelde aan de hand is. Eten wordt primair gezien als handelswaar. De voedselindustrie is gericht op winstmaximalisatie en het vergroten van marktaandeel. En met alle gevolgen van dien op het gebied van volksgezondheid, klimaat en sociale gelijkheid.
Ja, want we laten de voedsel dus over aan de markt. En wat je noemde net inderdaad wat dingen wat dat tot gevolg heeft, maar dat zijn hele grote dingen. Wat merken mensen in hun levens van het feit dat voedsel geen basisvoorziening is, maar aan de markt wordt overgelaten?
Het feit dat de markt dat doet en geld wil verdienen, op onze driften valt bij hem het meest te verdienen. Dus vet, suiker, zout. En dat zie je dus terug in de supermarkt. Dus allerlei onderzoeken jaarlijks die laten weer zien dat 80% van wat in de schappen ligt in de supermarkt niet binnen de schijf van 5 valt. En deze schijf van 5 al een redelijk, ruime maatstaf van wat er gezond is.
Ja.
Maar ook in de horeca, daar is het 90% van het aanbod is dus niet gezond. Of niet, pas niet binnen de schijf van 5. Dus ja, als je het dan hebt over ik wil gezond eten en ik wil het ook nog eens doen op een manier dat het niet mijn hele portemonnee leeg is, ja, dan loop je gewoon meteen tegen allerlei problemen aan. Namelijk dat het en niet beschikbaar is, of veel minder, en een stuk duurder is dan ongezond eten.
Hey, en Floris, hoe ziet dat dan eruit in de utopische samenleving, waarin een Mensa bijvoorbeeld bestaat? Hoe gaat dat dan? Hoe werkt dat dan?
Precies. Dus als je het heel klein houdt, of tenminste waar wij nu staan, is dat Mensa in de wijk, dus bij ons in Rotterdam-Zuid, maar dat zou je in elke wijk willen hebben, een bruisende plek is waar dagelijks iedereen voor ieder budget het voedzame maaltijd kan komen eten. Het is eigenlijk een soort van een sociaal restaurant of een kantine, ja, eigenlijk nog beter gezegd. En, ja. Maar ook een keuken waar mensen dus met elkaar samen met een kok bijvoorbeeld een gezond weekmenu kunnen kopen. Dus dan, dat noemen we dan een meal prep café. Kun je in 3 uur tijd voor echt een heel laag budget, een heel laag bedrag, voor de hele week koken, alvast een maaltijd. En of je nou alleen staande bent of met een heel gezin, je neemt gewoon het aantal porties mee wat je nodig hebt voor die week.
Gek.
Dus dat. En je kan daar, we zijn bezig met een kinderkeuken, ook waar kinderen lekker kunnen rommelen in de keuken, knoeien, om alvast gewoon. Maar ja.
En het is nu alleen in Rotterdam, het is nu Rotterdam-Zuid, is het nu alleen? Of is het nog meerdere plekken in Nederland of in Rotterdam?
Nee, we doen dit nu in Rotterdam-Zuid. We hebben 2 jaar geleden in Almere gedaan. Eerst de pilot. Vanuit nul, zeg maar, vanuit alleen het idee. En dan hoe breng je dat naar de praktijk?
Mm-hmm.
Maar het idee is om met dat voorbeeld Mensa Rotterdam-Zuid ook eigenlijk uiteindelijk een landelijke basisvoorziening op te zetten. En of wij dat nou moeten zijn of iemand anders, dat maakt me niet zo uit. Maar wel dat het er uiteindelijk is.
Ja, voor lage bedragen kunnen mensen dus daar eten. Hoeveel gebruik wordt er van gemaakt? Zit het echt vol bij jullie elke avond?
S'avonds zijn we niet open. Tenminste, we gaan dus dat meal prep café, dat is, daar kunnen, de grootte van de keuken, er kunnen 10 tot 12 mensen in koken tegelijkertijd.
Ja.
Dus dat doen we. Dat is elke keer vol. Dat hebben we vorig jaar 2 dagen in de week gedaan. We gaan dat nu opschalen naar 5 dagen in de week. En die kantine die is gewoon vol inderdaad. Ja, dus er kunnen 30 tot 40 mensen tegelijkertijd zitten.
En mensen betalen wel wat voor dat eten. Word je nog gefinancierd vanuit fondsen of vanuit de overheid of vanuit de gemeente Rotterdam of de provincie Zuid-Holland? Hoe zorg je ervoor dat je het zo goedkoop kan aanbieden en dat het kan blijven bestaan?
Ja, kijk, ik denk om met die laatste vraag te beginnen. Uiteindelijk wil je gewoon dat het niet afhankelijk is van subsidies, maar gewoon is opgenomen in de begroting van de gemeente. Dan wordt het rijk net zo goed als de bibliotheek niet elke keer hoeft te hosselen van geld.
Nou ja,
of goed. De kinderboerderij.
Ja. Dat zou zo moeten zijn, maar dat is helaas ook al niet meer zo. Maar goed, oké, ik begrijp je punt. Ja.
Nee, eens. Maar ik bedoel eigenlijk te zeggen, voor die privatiseringsgolf, daar waren dit soort voorzieningen gewoon standaard en begroot. Ja. Nu is dat niet, dus nu doen we het inderdaad door een mix van aan de ene kant subsidies, van fondsen, een heel klein beetje van de gemeente, maar eerlijk gezegd hoef je bij de gemeente Rotterdam niet heel veel van te verwachten. En een deel uit donaties en eigenlijk ook van een groot deel uit eigen inkomsten om die maatschappelijke missie te dekken, mm-hmm. doen we dus bedrijfscatering tegen markt-conform tarief en daarmee kosten we alle programma's die we draaien. En het idee van die subsidies is dat dat is niet 1-op-1 te dekken, zeg maar, volgende week. Dus we hebben daar een paar jaar voor nodig, 2 tot 3 jaar, voordat we dat wel denken helemaal te kunnen doen. En daarmee heb je dus ook een soort bestaansmodel waarmee je kunt zeggen, als jij dus een sociaal ondernemer bent in Amsterdam, een goedlopend cateringbedrijf hebt, dan kun je met die het geld dat je me daarmee verdient, dus zo'n maatschappelijke basisvoorziening opzetten. En dan nog, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens hoor, dat ideologisch zou dat niet zo moeten zijn, maar het is wel op de korte termijn een manier om het toch te kunnen opschalen.
Ja, en dat is volgens mij geweldig en dat zou overal mogen. Als er nu mensen uit Groningen of Leeuwarden, weet ik veel, of uit gewoon een dorp, dit horen en denken, daar wil ik ook mee aan de slag. Dit zou ik ook wel willen. Hoe kunnen ze zich dan bij deze beweging aansluiten? Of ga jij vanuit Rotterdam op een gegeven moment heel Nederland met een mens aan mensen aan bevoorraden? Wat ook mooi zou zijn.
Wij hebben niet per se de ambitie om een grote centrale organisatie te worden, maar wel om vanuit Public Food, dus de stichting, eigenlijk die kennis en de ervaring te gebruiken om samen met inderdaad iemand uit Leeuwarden een soort opstarttraject te doen. En dan uiteindelijk is dat gewoon de zeg maar die iemand met het lokale netwerk die de exploitatie doet of die het netwerk heeft. Dus we vinden het heel leuk om zeg maar mee te ontwikkelen. Maar de echte exploitatie, volgens mij is dat veel beter als je dat overlaat de mensen met kennis van zaken uit die buurt.
Ja. En dan hopelijk is ooit niet meer de VVD aan de macht. En dan komt dit gewoon in het basispakket waar we als samenleving voor betalen. Gewoon gezond voedsel.
Ja, gemeenschapsgeld, precies. Ja.
Ja, top. Dankjewel, Floris. We komen vast wel weer een keer langs in Rotterdam.
Zeker, tot
snel weer.
Ja, leuk. Altijd welkom.
Fijne dag, hoi.
Ja, groetjes. Hoi. De mannen
lossen het op. Moet jij dit niet doen? Dit ben jij toch?
Dit soort dingen.
Dit is toch fantastisch?
Ja, maar ik denk ook wel dat andere mensen het moeten doen. Dus ik heb, omdat ik al heel veel dingen doe.
Ja, oké. Okay. Ik dacht van, dit zouden wij ook kunnen doen. Niet misschien op een vaste plek, maar is gewoon...
In Groningen volgens mij op deze manier best wel vaak over gepraat. Dat we gewoon zo'n plek zouden moeten hebben waar iedereen voor heel weinig geld gewoon gezond kan eten. En wat ik het mooie aan het verhaal van Floris vind, is dat hij dat dus niet alleen maar in het koken 's avonds stopt, maar ook in het meal preppen, waardoor je ook leert wat gezond koken nu eigenlijk is.
Ik vind het wel echt iets om over na te denken, omdat we hebben het steeds over hoe we nou de problemen oplossen. Los van het feit dat het een probleem oplost dat we zelf hebben aangekaart in een aflevering, namelijk tijd en ruimte.
Ja.
We willen ook mensen bij elkaar krijgen of een gevoel hebben wat gezond is. Of je wil juist door je bubbel heen breken. Nou, dat zou door zoiets te maken op een goede plek in een stad als Groningen, zou dat allemaal lukken. Dus ik zeg het nu zomaar even, ik heb geen concreet idee, maar ik zou me wel hard willen maken om dit eens wat serieuzer te onderzoeken.
Ja, nou misschien moeten we het dan ook op Noorderzon hierover hebben. Nou, en dan kunnen we daar misschien beginnen met een lokale mens aan mens aan.
Goed.
Ja, het samenvattende woord is samen.
Dominee van de Kamp.
Ja, daar gaan we. Ja. 4 punten preek, namelijk over onze eigen Siewert van Teutem, Lianne Levy, Bart Plaatje en Floris Visser.
Want samen is het woord van de dag. Want samen kunnen alle VVD'ers prima al die nareizigers huisvesten. Samen zijn we erachter gekomen wat nu eigenlijk het lidwoord is wat bij NRC hoort. Lianne stuurde het net nog even, want het genootschap Onze Taal zegt... NRC staat van oorsprong voor Nieuwe Rotterdamse Courant. Omdat courant een de woord is, hoort ook bij NRC het lidwoord de. Dus het is de NRC Handelsblad. Maar dat is dan weer een samenvoeging, bla bla bla. Nou, het samen staken helpt dus uiteindelijk ook. Of het nou gaat om aardappelschijfjes of andere kant-en-klaar producten. Dat staken maakt een verschil. Wellicht dat Bart dan ook kameraad van ons wordt. En dan komen we samen weer wat verder. En tot slot, we moeten meer samen eten. En dat als een soort van basisvoorziening zien in plaats van aan de markt overlaten.
Dit waren de linkse mannen die het oplossen. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Ons te steunen via Petje Af en onze website te bezoeken. Delinksemannen.nl met veel oplossingen voor veel meer problemen. Tot volgende week. Moedig voorwaarts, maar eerst Han van Wieringen.
Dag allemaal. Jent van Stokkum hier van Poëzie en Daad. En ik heb voor me liggen de bundel Homeland Noord-Holland van Han van Wieringen. En ik ga het gedicht en ook voorlezen. En ook. Waren er baby's in draagzakken, hun zware schedeltjes knikkenbollend op hun smalle lijfjes. Er was een dierenviaduct over een snelweg in het groene hart, waar kinderen overmoedig overheen balanceerden. Er waren anarchistische jongeren met gekleurd haar op een laag gespannen band in het park, de spieren schuivend over de flanken. Er was een nummer van Monet, galmend door de melkweg, middenklassers high as kites op bloeddrugs op die tightrope. Er was een veelgeprezen documentaire over een Fransman die boven Manhattan op een touw door de lucht stapte. Er was Occupy, in datzelfde Wall Street, en hier op het beursplein er weer de tenten opgezet naast grafieken waar 99% al vanaf was gevallen. Er was Halsema, Kaag, Koopmans. Er was precies evenveel vrouwenhaat als dat er emancipatoire beweging was. Er waren stroommannen, Bissom Ende, er waren media op een imaginair midden van publiek, geld, enerzijds, anderzijds. Er was de komma van de koning, een excuus dat voortduurt traag balancerend op die tijdlijn van het koninkrijk. Er waren wolven, en dit was exact meetbaar voor even, waren de wolven terug in West-Europa precies evenveel als dat er tegenstand was. Het was in de 21ste eeuw, er was ook zingen, er werd ook gezongen, liefelijk, als Gesualdo ergens op de aardelijke lijn tussen vreed en teder. En dan terug naar de polder.
De linkse mannen lossen het op.